Een hele, hele goede morgen. Fijn om hier weer te zijn. De laatste keer dat ik hier was, was het erg leeg. En overal nog tafels. Het is ook goed om weer onder de mensen te zijn. En jullie weer te zien. Daar word je toch wel op een andere manier ook weer bemoedigd, door. Toen, 2 weken geleden werd ik gebeld door René. Groetjes aan René. Die er nu niet is. Maar of ik spreekwoord wilde verzorgen. Dus ik zei ja, dat wil ik. Ook even onderwerp bedenken. En je hoort veel sprekers altijd zeggen van nou, de zangdienst loopt wel heel erg aan op wat ik nu ga vertellen. En dat is een getuigenis op zich. Dan denk ik altijd, ik moet het nog horen. Maar ik werd heel erg bepaald bij een psalm. Psalm 42. Wie weet wie Psalm 42 is? Als een hert dat verlangt. Ik wil het niet als een soort goocheltruc laten opkomen. Je wist niet waar ik het over ging hebben. Nee. We hebben elkaar nooit ontmoet. Hè? Nee. Dat wel. Maar en dan denk ik, ja, vader, dank u wel. Dat er ook zo'n aansluiting is. Want dan heb ik ook wel het idee dat God een boodschap voor vandaag heeft. En voor nu heeft. En voor u heeft. En dat vind ik gewoon altijd mooi. Zoals een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Ik kwam er heel eerlijk gezegd bij, omdat ik die avond toen ik gebeld werd, zat ik op de bank. Naar Jeanette zat een boek te lezen. Intimiteit met vader, maakt niet uit welk boek het is. Maar ze deelde daar een quote van. En het was... wij zijn degene die bepalen hoe hongerig we zijn. We zijn niet God. En ik weet niet, ik bid best wel vaak van, oh Heer, geef me meer honger en dorst naar u. Geef me nou meer honger en dorst naar u. En toen zei ze, ja, dat is grappig eigenlijk. En dat boek zei, we zijn degene die bepalen hoe hongerig we zijn, niet God. Weet je, God nodigt ons uit om aan tafel te komen zitten, om te eten. En het is gratis en hij nodigt ons uit om vervuld te raken. Hè. Honger en dorst zijn in de Bijbel, door de Bijbel heen echt beelden van het verlangen van je ziel. Van wat er in je is naar God toe. En God wil dat verzadigen, wil je ziel verzadigen. Maar ja, als je net gegeten hebt, we hebben natuurlijk 2 kinderen... En dat merk ik de laatste tijd ook. Dan rond 5 uur of zo, dan krijgen ze nog wat lekkers of zo. Een chipje of dan hebben ze net wat op. Ja, dat moet je dus niet doen. Tip voor misschien nog ouders die daarin komen. Maar dan zijn ze een draak met eten. Want hoe lekker het eten dan ook is, ja, het is een enorme strijd. En dan is het, en we doen niet alleen chipjes, maar dan worteltjes en tomaatjes. Ze zijn ook draken als ze dan een beetje honger krijgen. Hè? Dus wel een beetje schipperen. Maar hoe lekker het eten dan ook is, dan hoeven ze dat niet meer. En dan zitten ze moeilijk te doen. En ik moet zeggen, met kerst bijvoorbeeld heb ik dat ook altijd. Vooral mijn schoonfamilie. Dus, meer dan ogen kunnen bevatten hoeveel eten daar op tafel staat. Dan kom ik weer bij de volgende dag, bij de volgende familie aan de beurt. En denk ik, ja, echt lekker. Hoe lekker het ook is, je zit eigenlijk al een beetje vol. En dan hoef je niet meer te eten. En ik werd al geconfronteerd van, Heer, geef me meer honger en dorst. Ja, daar gaat God niet over. Hè? Je kan het wel bidden natuurlijk. En het is natuurlijk ook een gebed wel van verlangen. Alleen, we bepalen zelf over, waar voed je je dan mee? Wat neem je tot je? Spreuken 27 vers 7 zegt dat zo mooi. Wie genoeg te eten heeft, veracht de zoetste honing. Wie genoeg te eten heeft, veracht de zoetste honing. Maar wie honger heeft, is al het bittere zoet. En dat is dat verlangen. En toen kwam ik, door die triggers eigenlijk ook bij Psalm 42. Waar de psalmist schrijft, zoals een hert dat, misschien kent u wel verschillende... Maak me zelfs als een hert dat verlangt, als het lied schreeuwt, is de herziene staatvertaling. Of een hert dat, een hijgend hert, smacht, zo smacht. Een hert, dat is een oude, dat is ook zo'n bekende. Ja. Maar goed, Het is in ieder geval iemand die heel erg verlangt ernaar. En ik dacht, laten we het in ieder geval lezen. En ik heb de herziene Statenvertaling. Ik moet heel eerlijk zeggen, dat is onze trouwbijbel. En ik zag net dat onze liturgie er nog in zat. Dus oh, wat leuk. Ik heb hem nog nooit gebruikt. Want ik heb meestal een andere bijbel. Maar ik zal zo uitleggen. Want deze vertaling is wat... deftiger. Hè? Maar het geeft net op een bepaald moment net een stukje anders, wat bijvoorbeeld in de nieuwe Bijbelvertaling niet staat. Dus daarom vandaar dat ik deze uit de kast op zolder heb gegeven. Ik gebruik gewoon een andere Bijbel. Psalm 42. En ik moet heel eerlijk zeggen, Psalm 43 hoort er bij. Dat is, het is eigenlijk één lied. Je ziet ook op een gegeven moment dat er een stuk wordt herhaald. Dat is als ware het refrein. Dat is misschien ook wel de kernboodschap. Maar goed, iemand heeft er hoofdstuk 43 neergezet. En ik dacht, laten we het ook gewoon bij hoofdstuk 42 lezen. Alhoewel, als je het heel netjes zou doen, zou je eigenlijk hoofdstuk 43 erbij lezen. Bij mij staat er boven boek 2. De psalmen zijn in 5 boeken verdeeld. Dus het begin van het tweede boek. En het staat boven verlangen naar God. Voor de koorleider de omwijzing van de zonen van Korach. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? Mijn tranen zijn mijn tot voedsel, dag en nacht. Omdat zij de hele dag tegen mij zeggen, waar is uw God? Hieraan denk ik en ik stort mijn ziel in mij uit. Hoe ik meeging in de stoet en met een optrok naar Gods huis om de luide vreugdezang en lofliederen, een feestvierende menigte. Dan komt het refreintje. Wat buigt u neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. Mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij. Daarom denk ik aan u vanuit het land van de Jordaan en het Hermongebergte. Vanuit het laaggebergte. Watervloed roept tot watervloed, terwijl uw waterkolken bruisen. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal overdag zijn goede tierenheid gebieden. 'S Nachts zal zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God van mijn leven. Ik zeg tegen God, mijn rots, waarom vergeet u mij? Waarom ga ik in het zwart gehuld door de onderdrukking van de vijand? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mijn tegenstanders mij. Omdat zij de hele dag tegen mij zeggen, waar is uw God? Dan komt het refrein weer. Wat buigt u neer, mijn ziel? En wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. En bij mij staat het bij Psalm 43, maar ook vervolg van Psalm 42. Het laatste vers is ook weer dat refrein. Nou, niet heel lang geleden heb ik het ook over een psalm gehad. Psalm 88, een duistere psalm. Ik dacht, ja, ga ik hier een psalm nemen? Maar ik heb, ja, het kwam zo uit. En toen keek ik ook weer, hey, dat is ook van de zonen van Korach. Hetzelfde clubje mens, eigenlijk de aanbiddingleiders in de tijd van David. De psalm 88 was door Heman geschreven. We weten niet precies wie deze man is. Maar er wordt aangenomen dat deze psalm is geschreven op het moment dat David moest vluchten voor zijn zoon Absalom. Die pleegde een coup, die wilde de macht overnemen. Die wilde zijn vader, netjes te zeggen, weg hebben. En hij was gevlucht naar het Hermongebergte. Wat je ook leest, dat hij is nu in het Hermongebergte. Dat is de noordelijke grens van Israël. Een grote bergketen. En ze denken dat hij een korrigiet heeft meegenomen. En dat hij daar misschien wel samen met David dat dit lied heeft geschreven. Psalm 43 staat op een gegeven moment ook dat nou eens zal ik de lier weer oppakken. Dus het is een snaarinstrument. Dus het is een bespeler van instrumenten ook. Dus ik zie helemaal voor me dat ze een kampvuurtje zitten ergens in de bergen, verscholen wel, met twee gitaartjes, om hun zielenpijnen en hun ervaringen eigenlijk te vatten, ook in een lied. Want En kan, het is een hele mooie psalm, maar het is ook wel een psalm die van ja, pijn en teleurstelling spreekt. En het is overduidelijk, ze zijn ontmoedigd. Vers 4, vers 10 spreekt heel erg over het treiteren van belagers, van vijanden die zeggen: waar is je God nu? Er is duidelijk een afstand van de kerk. Hè. Hij verlangt naar Gods huis, naar in Jeruzalem. En hij moet denken aan betere tijden. En het is echt een afwezigheid van de tastbare ja, aanwezigheid van God. Hij spreekt over eenzaamheid en verwijdering. Nou, ik weet niet, als ik deze tekst zo lees, dan moet ik het altijd net wat beter lezen om er ook herkenning in te krijgen. Maar ik wil drie punten ja, benoemen waar je misschien wel herkenning in vindt. De eerste is in lockdown zitten. Het tweede is fysieke uitputting. En de derde is teleurstelling. En het mooie is dat deze korrigiet, deze psalmist, ook antwoorden geeft als het ware medicijn. En, dat is dan het tweede deel van de preek. Dus ga lekker zitten. Het eerste punt, in lockdown zitten. Hij is verwijderd. Ver van het feestgezang en Gods tempel van Jeruzalem. Nou, in het Oude Testament is nou, geografische locatie heel belangrijk. Wij in het Nieuwe Testament weten dat wij de tempel zijn van de Heilige Geest. Dat voor ons locatie niet per se belangrijk is. Maar in het Oude Testament is dat veel belangrijker. En hij voelt zich ook echt verwijderd van God omdat hij op een andere plek is. We lezen dat bijvoorbeeld ook terug als Jezus bij een waterput is en met de Samaritaanse vrouw spreekt. En dan zegt die Samaritaanse vrouw van onze voorouders vereerden God op deze berg. Waar die waterput stond. Bedenk me zo dat ze die aanwees. En jullie zeggen, ja, jullie aanbidden jullie God op de berg in Jeruzalem. En dan antwoordt Jezus van, ja, geloof mij, er komt een tijd en die tijd is nu al. Dat mensen nog op deze berg of nog op de berg in Jeruzalem God zullen aanbidden, maar dat mensen in geest en waarheid zullen aanbidden. En doet hieraan toevoegen dat God zulke mensen zoekt. Dus voor ons, waar twee of drie mensen bij elkaar vergaderd zijn, daar ben ik in hun midden, is dat niet zo belangrijk. Maar voor David, waar deze korrigiet is het gemis zo hard. En ik zeg net, ja, voor ons maakt locatie niet zo uit. Maar misschien heeft hij het wel heel erg ervaren, toen we in de lockdown zaten, dat je niet naar een kerk kan. En wat voor een gemis dat geeft. En nu ben ik hier en dan mis ik nog om lekker mee te zingen. En met elkaar dat nou ja, feestgedruis, maar heerlijk te zingen. En het is ook vervelend dat jullie zo lekker spelen, want dan wil je meezingen. Dus ik heb misschien een paar woordjes meegezongen, excuses. Maar het kan wel een pijn zijn en een gemis. Mijn schoonvader die heeft corona en die zit alleen maar in zijn kamer nu al anderhalve week. En dat is echt eenzaam. En je hebt mensen nodig. En je hoort het misschien wel eens mensen zeggen van ja, ik geloof wel, maar ik heb de kerk niet nodig. Nou, dat gaat helemaal in tegen wat de Bijbel zegt en ook tegen logica. Want we hebben elkaar nodig. Hoe weet je anders, hoe ontdek je anders wat waar is, wat goed is? Hoe word je aangevuurd als je alleen maar in je eentje bent? En ik geloof echt dat er een grotere pandemie aan de gang is dan corona. En dat is misschien wel eenzaamheid. En wij als christenen moeten het belang inzien dat we zijn aan elkaar gegeven. En de gemeente is zo belangrijk om bij elkaar te komen. Om ja, dat te vieren. En dat is misschien een pijn die je nu ook voelt. Van ver verwijderd zijn van... Ja, misschien niet zo God, maar ook van de samenkomsten en van elkaar. Het tweede wat ik mij opviel, en dat komt eigenlijk door een stukje wat ik las van een commentator. En hij was eerst arts en toen is hij voorganger geworden. En die zei, er staat in vers 3, mijn ziel dorst... dat is dus niet vers 3. Vers 4. Mijn tranen zijn mij tot voedsel, dag en nacht. Nou, dat kan heel poëtisch zijn, maar als we het nou eens letterlijk nemen. dat hij dag en nacht gepijnigd wordt en gewoon aan het huilen is. Dat betekent dat hij s'nachts ook gewoon niet slaapt. Hè? Ik bedoel, dan is hij wakker. En als spreker kan je misschien, of als christen, dingen wel eens wat overgeestelijke. Hè, van, ik voel me niet lekker in mijn vel. Dan moet ik meer doen. Dan moet ik meer bidden. Dan moet ik dichter tot God komen. Dan moet ik meer stille tijd nemen. Dan moet ik meer. Maar soms kunnen we zo gewoon fysiek uitgeput zijn. Van alle dingen die misschien wel moeten. Van alle lichamelijk moe zijn. Weet je, dan komt depressie of misschien wel burn-out heel snel om de hoek kijken. Je lichaam en je geest zijn verbonden. En heel innig verbonden. En het is zo goed om ook goed voor je lichaam te zorgen. En dat is ook zo belangrijk. En dat wil ik toch meegeven. We zijn de tempel van de Heilige Geest. Het is ook goed om voor te zorgen. Om daarnaar te luisteren. En het vierde punt. Een beetje het algemene thema. Of het derde punt. Zo snel ga ik niet. Is teleurstelling. Er gebeuren zaken in het leven van deze man. Die overduidelijk niet in het beeld passen van een liefdevolle, beschermende en rechtvaardige God. Het is niet voor niks dat mensen, en hij zelf zegt, waar is uw God? Waar is de bescherming? Waar is de zegen? Waar is de voorspoed? Waar bent u? Waarom bent u mij vergeten? Waarom gebeurt dit? Nou, vorige keer heb ik het over Psalm 88 gehad, die helemaal heel duister is. En dan heb ik ook aangegeven, weet je, in het leven van een christen kan duisternis aanwezig zijn. En zaken gebeuren soms die niet uit te leggen zijn. En we zijn net mensen. En deze psalmist die schrijft dat ook. In vers 8 wil ik het met name uitlichten. En er staat: watervloed roept tot watervloed, terwijl uw waterkolken bruisen. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. In het Engels staat daar: deep cries out to deep. Kijk, daar komt hier naar voren. Deep cries out to deep. Dan maak ik hem even af, dat heb ik ergens geschreven. Deep cries out to deep at the thundering sound of your waterfalls. Nou, het is een lied, het is heel poëtisch, ja. En we hadden het er even van tevoren over, ja, wat betekent dat nou eigenlijk? En zoals ik het zie, is het als een soort waterval die buldert naar beneden. En het is heel mooi als je op een afstand staat, maar ik weet niet of je wel eens onder een grote waterval hebt gestaan of dichtbij, dan hoor je dat bulderen, echt, dat bulderen. Maar je moet je voorstellen dat je hebt van die films dat er dan zo'n grote waterval komt en dat iemand dan eigenlijk als het ware van die waterval afvalt en dan helemaal naar onderen wordt gedrukt. De waterstromen blijven maar stromen. Zelf heb ik zo'n ervaring, niet zozeer met een waterval, maar met golven. Hè. Zo staat het ook in een andere vertaling. Met golven die over je heen komen. Ik was in Zuid-Afrika en in de Noordzee heb je dat wat minder. Maar daar zijn de golven net wat hoger en net wat sterker. En vooral als er net een bepaalde wind en een onderstroming is, kan dat echt best wel gevaarlijk zijn. En dat is juist het mooie, hè? Het randje van gevaarlijk en net kunnen, want het is ook wel cool. Maar dan moet je echt of over die golf of echt onder die golf heen gaan. Hè, als er zo'n grote golf komt. Want als je echt gepakt wordt door zo'n golf. En dan word je zo heen en weer geslingerd. En dan ga je van boven naar onder. En dan ben je je oriëntatie kwijt. En dan word je tegen de grond gesmakt. Want ik zie hier zo'n hele schaafwond. En dan kom je net boven. En dan komt de volgende golf. En dan pakt de volgende golfje. Nou, dan kan het best gevaarlijk zijn. In mijn ervaring ben ik uiteindelijk zo het water uitgekomen. Wow, ik vond het eigenlijk heel tof. Maar als het nog sterker was, dan kan je je voorstellen dat die golven maar blijven komen. En dat je echt het idee hebt, ja, ik verdrink. Je hebt zo'n uitspraak van problemen komen nooit in een eentje. Of de wet van Murphy is wel van toepassing. Hè? Je kan soms hebben dat dingen maar continu blijven komen stromen. En denk, hé, wat is dit? Wat houdt dit op? En in de Engelse vertaling staat dan deep cries out to deep. En van een commentator op zo'n psalm zegt dan ook, ja, het diepste van mijn ziel roept naar de diepste van Gods vervulling eigenlijk. Mijn diepe nood voor Gods diepe vervulling. En de diepte van Gods vervulling roept naar de mens een diepe nood. Een diepe nood roept naar een diepe redding. Weet je, er zijn genoeg redenen, en die hoef ik u waarschijnlijk niet verder toe te lichten, om misschien soms ontmoedigd te zijn. En als we met name ook in de voorbid stond, gebeden wordt van mensen die ziek zijn of het ellendig hebben. We kennen ook wel de pijnen en het is ook goed om die te kennen in de wereld. Maar deze psalm geeft ook vier, tenminste ik heb er vier uitgehaald, ja, als het ware medicijn. En de eerste is je ziel uitstorten. De tweede je motieven onderzoeken. De derde jezelf herinneren aan de goedheid van God. En het vierde is tot je hart spreken. Het eerste je ziel uitstorten. En hier komt een beetje terug. Ik hoop niet dat u het allemaal herinnert, maar Psalm 88 is zo donker. Maar weet je, hij praat wel tegen God. Hij stort het wel uit tegen God en je ziel uitstorten. Maar wat moet je dan doen? Dan moet je ook weten wat er in je speelt. Dat vind ik zo mooi aan de psalmen. Soms denk je, nou, het is een emotionele gebeurtenis. Maar ik merk, ook in mijn werk, dat we soms zo ver verwijderd zijn van onze emoties. Misschien zo goed, om het anders te zeggen, laat ik het zo zeggen, om in connectie te komen met je gevoelens, met je emoties. Hij wist wat er in hem speelde. En vervolgens legt hij dat neer bij God. Hij zegt het ook letterlijk, hè, van in vers 5, en ik stort mijn ziel uit. En er zijn zoveel mensen die maar door en door gaan. En bepaalde seinen, ook lichamelijke seinen, negeren. En dan komt die burn-out om de hoek kijken. Maar het is heel goed om pijn en teleurstelling niet te negeren. Maar dat ook letterlijk te nemen. En vervolgens ook wel je ziel uit te storten bij God. Bij God neer te leggen. En ik zie dat soms op mijn werk ook. Ook als, nou ja, als leidinggevende ook al meegemaakt dat iemand ja, niet lekker in zijn vel zit en burn-out is. En iedereen moet gaan leren luisteren naar een lichaam en moet leren luisteren naar hun emoties. En het is echt goed voor ons als christenen om niet maar door te gaan, nee, maar alles is een zegen. En een soort stug door te gaan en kom op en we gaan en we moeten door. En dit is Gods boodschap, hè, burn-out for Jesus. Nee, ik denk echt dat het de bedoeling is dat we in connectie zijn met onze gevoelens. En daar hoort ook teleurstelling bij. Tuurlijk, dat is onderdeel van het leven. En dat mogen we uitstorten bij God. Je ziel uitstorten. En het tweede is, onderzoek je motieven. In vers 6 en 12, het refrein zegt, wordt nou ja, tot drie keer dus eigenlijk, want Psalm 43 nog een keer herhaald. Dus ook een kernboodschap. Waarom ben je te neergeslagen, mijn ziel? Nou, in eerste instantie lijkt dat een retorische vraag, want hij heeft genoeg antwoord gegeven op de vraag, waarom ben je te neergeslagen? Genoeg voorbeelden. En meestal stel je een vraag om informatie te krijgen. Hè? Ja, hoe moet ik daarheen? Dan krijg je bepaalde informatie en stel je een vraag. Dan heb je het antwoord en dan ga je. Ik gebruik zelf heel veel retorische vragen, met name met kinderen. Van, moet dat soms kapot? Ja, dat is niet echt een vraag. Of om informatie te achterhalen, maar het is meer eigenlijk een mededeling. Of denk je dat hij het leuk vindt dat je zijn hersens inslaat? Vooral als je er twee hebt. Of denk je nog dat je echt een filmpje mag kijken naar wat jij hebt gedaan? Weet je wel? Of, genoeg retorische vragen. Maar de vraag is dit nou een retorische vraag? Of is deze psalmist nou echt op zoek van, maar wat is er nou, ondanks aan alle omstandigheden, wat drukt je nou neer, mijn ziel? Dat is een vraag die ik u ook wil stellen. Van, wat gebeurt er nou van binnen? En als je ontmoedigd bent of bedrukt voelt, hoe komt dat? Want ik geloof dat deze psalmist ook uitgaat van de goedheid van God. En dat hij zegt, ja, geen enkele omstandigheid of enkele iets in mijn leven zou mijn ziel teneergeslagen moeten zijn voor God. Er zijn nooit genoeg redenen om teneergeslagen te blijven wanneer ik over de godheid van God en zijn hoop nadenk. Dus het is zelfonderzoek. Waar heb ik nou mijn hoop in gestopt? Want waar ben je op aan het vertrouwen? Wat stelt je nou precies teleur? Want in tijden van nood onthult zich ook valse hoop. In tijden van nood ontpopt zich ook valse hoop. Wat is het waar je hoop hebt ingesteld? Wat stelt je nou teleur? En daarom vind ik het ook zo mooi om te bedenken dat David op de vlucht was. Ergens in het Hermongebergte aan het verschuilen was. Hij was op de vlucht voor zijn favoriete zoon. Zijn familie heeft zich tegen zich gekeerd. Het liefde van zijn volk, wat natuurlijk altijd daar aanwezig was, is weg. En wie ben je dan nog? En we weten zeker dat David een psalm heeft geschreven op dat moment. Psalm 3 gaat daarover. En dan zegt hij in vers 3 van hoofdstuk 3. Maar u bent mijn eer, u houdt mij staande. Dus hij spreekt ook uit, maar Heer, ik wil mijn hoop op u vestigen. En dat zegt hij hier natuurlijk ook in deze psalm, in het refrein. Hoop op God. Hoop op God, mijn ziel. En hij wil ook inderdaad onderzoekt van, waar heb ik mijn hoop in gestopt? Het derde punt. Dus het eerste punt is je ziel uitstorten. Onderzoek je motieven. Waar zit het? En drie is jezelf herinneren aan de goedheid van God. Hij herinnert zich niet alleen betere dagen. Hè, van, ik was in Jeruzalem, daar was het zo mooi en zo fijn. Maar hij herinnert zich ook wie God is. In vers 7 zegt hij, ik voel me bedroefd. Daarom denk ik aan u. Ja, dat is ook een keuze. Je kan natuurlijk zo meegaan in je eigen emoties. Maar hij zegt, ik voel me bedroefd, maar daarom denk ik aan u. Daarom wil ik naar u toe. In vers 9 staat, maar de Heer zal zijn goede tierenheid overdag gebieden en 's nachts zal zijn lied bij me zijn. In een van de punten van lichamelijke uitputting zegt hij van, ik huil dag en nacht. Maar hij zet het tegenover mij, ik weet dat God zijn goedheid zal gebieden in de dag en in de nacht zal zijn lied bij mij zijn. Het is goed om te bedenken wie God werkelijk is, ook al voel je het niet, ook al zie je het niet, om dat te bedenken. En ik las een heel mooi stuk wat je ook tegen jezelf kan aanhouden. Want het gaat over christen zijn. En vrij vertaald stond daar, wanneer ik denk over mijn rechtvaardiging, dan kan ik het verleden en mijn schuld loslaten. Wanneer ik denk aan mijn heiliging, dan weet ik dat ik kan veranderen, dat ik apart ben gezet. En als ik denk hoe hij mij heeft aangenomen, dan weet ik dat hij mij koestert zoals een vader zijn kind koestert en dat het goed is. En wanneer ik denk over hoeveel hij van mij houdt, dan geeft het mij zelfvertrouwen. En als laatste, wanneer ik denk over het eeuwige leven wat hij mij heeft gegeven, ben ik niet bang voor de toekomst en voor de dood. Op elk moment, in waar je ook zit, waar je angst ook zit, waar je bezorgdheid, teleurgesteld zit, dit is zijn waarheid. Dat mag je ook tegen jezelf aanhouden. En als je je bedroefd voelt en te neergeslagen voelt, dan mag je weten, als het over je verleden gaat, of je toekomst, of waar je in zit, God zal er zijn. En eentje die mij achtervolgt als tiener, dat is een mooie gedachtesprong, is, ik vertel mijn grote problemen niet aan God, maar ik vertel aan mijn problemen hoe groot mijn God is. En natuurlijk vertellen we onze problemen aan God, dat is je ziel uitstorten. Maar er komt ook een turning of the tables, dus het is ook andersom. Ik vertel mijn grote problemen niet aan God, maar ik vertel aan mijn problemen hoe groot mijn God is. En dat is ook een stap naar het laatste punt, punt 4. Het tot je hart spreken. Waarom ben je te neergeslagen, mijn ziel? Dat zegt hij niet tegen God, dat zegt hij niet tegen de lezer of de aanhoorder of de zanger. Nee, dat spreekt hij tegen zichzelf. En het laatste wat ik hier wil doen overkomen is wederom zeggen, weet je, je moet tegen jezelf, kom op, doorgaan, niet aanstellen. Nee, het is een hele mooie balans van, je emoties zijn daar, het is daar. En die mag je uitstorten. Je mag ook bedenken, waar komt dit vandaan? Waar heb ik mijn hoop op gevestigd? En dan mag je ook tot je hart spreken. Over Gods goedheid mijmeren en dan de stap nemen ook tegen je hart te spreken. Hoop op God, want eens zal ik hem weer loven. Ja, maar hoe weet je dat nou? Hoe weet je nou dat het goed komt? Dat dingen overgaan of dat die terneergeslagenheid is? Nou, dat zijn twee dingen. In de psalm zelf, en daarom is de reden waarom ik die herziende statenvertaling neem, het eerste en tweede refreintje, ik zei dat die exact hetzelfde zijn, dat is niet helemaal waar. Het laatste zinnetje, in vers 6, staat in mijn vertaling voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. En in het laatste refreintje staat, hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Eerst komt er ellende en dan het eerste refrein. En dan zegt hij, de volkomen verlossing van zijn aangezicht. Ik wil dat God, het medicijn is God zelf, zijn aangezicht. Als ik hem ontmoet, dan is het goed. En ik verlang alleen naar zijn aangezicht. En dan in vers 12 en ook in vers hoofdstuk 43 staat eigenlijk, ik merk al dat hij mijn aangezicht verheft. Dat God al mijn ziel optilt. En dan is hij er nog niet. Maar je ziet wel progressie erin. Maar mij als christenen. En hij volhardt hier ook in. Hè? Want er komt ellende. En dan stort hij zijn ziel uit. En dan is dat refreintje daar. En dan komt er weer ellende. En dan gaat hij het weer herhalen. Maar je merkt al wel dat er lijn in zit. Maar het tweede waarom ik weet dat je op God kan hopen. En door jezelf te spreken. Is door de psalm eigenlijk te lezen. Nog een keer. Ga ik niet helemaal doen. Maar om te lezen. En dan te bedenken. Wie was het die nou dag en nacht aan bidden en aan het huilen was? Wie, in vers 11, met een doodsteek in mijn benen getroffen. Wie is letterlijk met een doodsteek in zijn benen getroffen? Wie heeft de diepte van de diepte nou echt meegemaakt? Wie was nou echt verstoten van God? Wie kon nou echt zeggen, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Wie kon nou echt zeggen dat zijn vijanden voor hem stonden en riepen, waar is je God nou? God zelf heeft het doorstaan. Om jou niet op te geven. In welke situatie je ook zit. Om jou niet op te geven. Hij heeft alles gedragen om de ultieme vergeving, liefde en trouw aan jou te geven. Dat is de goede boodschap. En dan mag je tot jezelf spreken, opnieuw en opnieuw. En te zien dat je groeit. Want als je overwinning behaalt in Jezus, dan word je niet alleen maar de oude. Nee, dan maakt hij je nieuw. En dan maakt hij je sterker en gelukkiger en nederiger en liefdevoller en een mooier mens. Amen.
Amen.
Ja, heel erg aan het oreren, zou ik zeggen. Ja, amen. Dit was hem ook eigenlijk.